Deze Bijbelstudie gaat over Psalm 91. En je kunt ervoor kiezen om of de psalm vooraf te lezen of juist erna. Ik zal niet de hele psalm behandelen, maar vooral focussen op de eerste twee versen. Misschien heb je wel eens van een schuilkelder gehoord. Er zijn landen waar ze nog regelmatig gebruikt moeten worden. Denk aan Israël. Het kan zomaar zijn dat je daar op school zit, of dat je aan het voetballen bent, of dat je bij de kapper zit. En ineens gaat het luchtalarm. Dan weet je hoe laat het is. Er rest maar één ding. Maken dat je in zo'n schuilkelder komt. Daar ben je veilig. Misschien zeg je, nou dat is nogal ver van mijn bed. Oh ja? En wat belijden we iedere zondag? Van waar Hij, Jezus Christus, terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dan hebben we het niet over een bombardement. Maar dan hebben we het over het oordeel van de Almachtige, de Heilige God. Als ik oog in oog sta met Hem. En dat gaat gebeuren. Dan besterft me ieder woord op de lippen. Ik weet dat ik dan niets meer te zeggen heb. Dat ik door Hem doorlicht word. Niets verborgen is. Hier kan ik mezelf nog voor de gek houden. En mijn dubbelhartigheid goed praten, maar dan niet meer. Oog in oog met God. Alles is dan zo helder als glas. God vergist zich niet en zal een rechtvaardig oordeel vellen over mij. Je zult het horen. Gaat weg van mij, jij die de ongerechtigheid werkt, in het eeuwige vuur. Of kom in. Jij, gezegende van mijn vader, en beërf het koninkrijk dat voor jou bereid is. Ja, je vraagt je af, wat heeft dit met Psalm 91 te maken? Nou, alles. Want waar begint die psalm mee? Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Lees ik het goed? Er is een schuilplaats bij God. Ja, er is zelfs plek bij de Almachtige. Als je aan het oordeel denkt, voel je je helemaal niet veilig en denk je, ik ga onder. Maar er is blijkbaar een plaats bij God waar je niet onder gaat. Een schuilplaats. Zelfs in de nacht, als het donker is, biedt Hij veiligheid in zijn schaduw. Een schuilplaats voor Gods oordeel dat komt. Maar ook een schuilplaats in een wereld in rep en roer op dit moment, waar alles uit elkaar valt, waar gedacht wordt in kleuren, rassen, en geweld hoe langer hoe meer normaal wordt. De taal die steeds meer gesproken wordt. Je kunt er bang van worden als je aan de toekomst denkt, toch? Wat nu? Lees vers 2. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. De dichter van de psalm kent God. Hij weet, bij Hem kan ik terecht, naar Hem mag ik toe, bij Hem ben ik veilig. Ik vertrouw Hem. En daar ga je. Je weet, ik kan voor God niet bestaan, stro kan niet bij vuur komen, dat overleeft het niet. En toch, ik ga. Waarom eigenlijk? Je hebt zijn stem gehoord. De goddeloze, dat ben ik. Verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. zo zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Je vraagt je af, hoe kan het toch dat God zondaren nodigt? Dat je zondaar bent, hoeft je dus niet bij God vandaan te houden. Juist niet. Hij zegt, hier, bij mij kun je schuilen. Als zometeen het oordeel losbrandt over de wereld, hier ben je veilig. Bij mij moet je zijn. En om duidelijk te maken hoe dat nu kan, wil ik je een verhaal vertellen waar dat heel duidelijk op ligt. Luister maar eens. God heeft vaak wonderlijke predikers. In het Ruhrgebied in Duitsland stond in de Tweede Wereldoorlog een synagoge. Eens moet hier een rijke Joodse gemeente zijn geweest, dat ze zo'n geweldige synagoge konden bouwen. Het is een reusachtig gebouw van grijs natuursteen met een koepel. Eerder zag het er prachtig uit. Je kon zien dat een kunstenaar van naam dit had ontworpen. En toen kwam die verschrikkelijke dag, die eeuwenlang een donkere vlek op de geschiedenis van Duitsland is. Joodse zaken werden geplunderd, woningen van Joden in beslag genomen, onschuldigen geslagen en doodgeschoten. Een woeste bende drong ook de prachtige synagoge binnen en stak haar in brand. Alles wat brandbaar was, werd een prooi van de vlammen. Maar tenslotte stond daar nog het reusachtige, nu kale koepelgebouw. Die grote stenen hadden het vuur getrotseerd. Nu was het gebouw een pijnlijke herinnering geworden. Het sprak niet, maar zijn dode zwijgzaamheid begon mensen te verontrusten. Boven het portaal kon iedereen nog lezen: mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Daar stond het, met zijn zwart geblakerde muren, zijn lege vensteropeningen. Terwijl de radio overal schreeuwde dat het Duitse leger was opgerukt naar Rusland om daar te laten zien wat de Duitse cultuur was, er werd overal telkens gesproken dat de synagoge moest worden afgebroken, maar het kwam er niet van. Het was alsof men de moed verloren had nog eens de hand te slaan aan dat zwijgende, reusachtige gebouw. Maar de synagoge zweeg. Zweeg, alsof ze wachtte op de dag dat ze zou kunnen spreken. En die dag kwam. Die dag begon in de grote stad zoals alle anderen. De zakenmensen gingen naar hun bedrijven en kantoren. De huisvrouwen deden de was en stonden in de rijen voor de winkels, waarin alle artikelen al schaars werden. Het was zoals altijd. Zo ging de dag voorbij. En de avond kwam. Donker lagen de straten. Alle huizen waren verduisterd. Alle lichten uit. Het was immers oorlog. En er waren al veel bommen gevallen in de stad. Om 9 uur loeiden de sirenes. De mensen liepen naar de kelders en toen kwam de schrik. Het was de eerste aanval met een zogenaamd bommentapijt. De mensen in de kelders merkten de vreselijke hitte. Ze stormden eruit, maar velen kwamen niet meer buiten. Ze vonden de toegang afgesloten en verbranden levend. Maar zij die er wel uitkwamen, schrokken geweldig. Om de synagoge heen waren smalle, dichtbewoonde straten. En nu stond alles in vlammen. Waar je je ook wende, vuur en nog eens vuur. Brullend breidde het vuur zich al verder uit. De mensen hulden zich in natte doeken, keken uit of ze ergens bescherming konden vinden. Maar de uitgangen van de straten waren met puin versperd. De rook benam hun de adem. Velen werden getroffen door neerstortende muren, verstikt door de rook, door het vuur achterhaald. Zij die zich erdoor sloegen, zochten met van angst verstarde ogen naar een plaats die beschutting bood voor het vuur. Ze vonden er slechts één. De reusachtige, kale, allang uitgebrande synagoge. Honderden hebben in die verschrikkelijke nacht daar redding gevonden. Daar zaten ze, dicht op elkaar en bevend op de kale grond. Terwijl buiten de afschuwelijke dood rondging. Daar zaten ze en ze konden niet weglopen toen de synagoge begon te prediken. Het was een vreselijke prediking. Ze bestond maar uit één enkele zin. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Er waren er heel wat bij die het op de voorjaarsdag hadden meegemaakt dat men de synagoge in brand stak. Anderen hadden nieuwsgierig toegekeken en misschien gelachen. In elk geval hadden ze gezwegen. Maar wie had aan God gedacht? Aan God die niet zwijgt? Toen had het vuur dit ene gebouw verteerd. Nu ging de stad in vuur onder en uitgerekend dit gebouw was nu hun toevlucht. De synagoge predikte en zelfs de meest verstokte hoorde in die ontzettende nacht de prediking. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Maar het verhaal is nog niet uit. Onder de vluchtelingen was er één voor wie de synagoge een heel speciale prediking hield. Het was een eenvoudige man die maar een arm loon verdiende op een kolenmijn. En hij hoorde bij de mensen van wie de Heer Jezus zegt dat ze rijk zijn in God. En deze man zat tussen alle benauwde mensen in en was toch nog verwonderd, nog onrustig. Verwonderd was hij niet, omdat hij op grond van Gods woord allang begrepen had dat dit volk van Duitsland verschrikkelijke oordelen tegemoet moest gaan. Onrustig was hij niet, omdat hij de vrede van God kende. En zo zat hij daar stil in een hoek, nadat hij vele mensen had geholpen. Hij was moe. Maar slapen ging daar moeilijk. En toen begon de synagoge daar voor hem een bijzondere preek te houden. Ze vroeg, weet je wel waarom je hier geborgen bent voor het vuur? En hij antwoordde, ja, omdat hier het vuur al eens gewoed heeft en alles wat brandbaar was, verteerd heeft. Weet je ook, vroeg de synagoge, dat er nog een ander, veel verschrikkelijker vuur is dan dat, waarvoor je hier nu bescherming zoekt? Ja, dat weet ik wel, zei de man. Dat is het vreselijke vuur van het oordeel en de toorn van God, dat eens zal ontbranden over al het ongoddelijke en onheilige van de mensen. Je weet al veel, zei de synagoge. Maar denk je dat er dan ook zo'n plaats zal zijn die een toevlucht kan bieden, omdat het vuur er al overheen ging? Nu glimlachte de man, midden tussen de verbijsterde, angstige mensen en zei, oh ja, ik weet al waar je heen wilt. Ja, er is één enkele plaats waarover het vuur van de toorn van God al heen ging en die daarom een toevlucht biedt. Dat is het kruis van de Heer Jezus op Golgotha. Precies, zei de synagoge, kijk maar eens naar mij. Wat zijn jullie veilig in mij geborgen? Omdat ik vroeger de vuurgloed heb doorstaan. En zo ben je ook veilig onder het kruis van Jezus Christus. Hoe heeft daar het vuur eens gebrand, toen Jezus uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nu kun je daar, tot in alle eeuwigheid, veilig zijn voor het oordeel van God. Toen werd die arme man blij, omdat hij zeker was van die eeuwige toevlucht. Hij ging zo goed en zo kwaad als dat in het gedrang mogelijk was liggen en sliep nu toch in. Hij rustte vredig en getroost, zoals een kind aan het hart van zijn moeder. Kijk, daar in de schaduw van de Almachtige, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Jongelui, daar kun je van harte zingen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning.